Het zal nog beter zijn. Ja, het gaat nu nog beter. Ezechiël 36, 37. Daar ga ik eerst een paar stukjes uit lezen. Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en zeg: bergen van Israël, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere, Heere, omdat de vijand u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen. Daarom profeteer en zeg: zo zegt de Heere, Heere, juist omdat u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zoudt worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen, daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen, de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende volken tot buit en tot voorwerp van spot zijn geworden. Dat gaat zo door. 8. Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël. Want nabij is zijn komst. Want zie, ik kom bij u en keer mij tot u. Gij zult bewerkt en bezaaid worden en ik zal de mensen op u talrijk maken. Het ganse huis Israëls. Een stuk over, vers 18. Daarom stortte ik mijn grimmigheid over u en over hen uit, vanwege het bloed dat zij in het land vergoten hadden en omdat zij het verontreinigd hadden door hun afgoden. Ik verstrooide hen onder de volken, zodat ze over de landen verspreid raakten. Naar hun handel en wandel richtte ik hen. En bij alle volken waar zij kwamen, ontheiligden zij mijn heilige naam, doordat men van hen zei: deze zijn het volk des Heren. Maar toch moesten ze weg uit zijn land. Dit deed mij leed. En om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligd had, onder de volken in wier gebied zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls: zo zegt de Heere, Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere, Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u springen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. Van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Vers 35. Dit land dat verwoest was, is geworden tot als de hof van Eden. 37. Zo zegt de Heere: ook dit zal ik doen, door het huis Israël laten afsmeken om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen, zo vol als met een kudde offerschapen, als met de kudde schapen op Jeruzalems feesten. Zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensenkudden. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En de hand des Heeren kwam op mij en de Heere voerde mij in de geest naar buiten, zette mij neer in een dal dat vol was van beenderen, en hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen, en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. En hij zei tot mijn mensenkind: kunnen deze beenderen herleven? En ik zei: de Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, Heere, tot deze beenderen: zie, ik breng geest in u. Gij zult herleven, ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen en u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis en zie een beweging en de beenderen voegden zich aan een, zoals ze bij elkaar behoorden. Ik zag toe En zie, er kwamen spieren op en vlees en er trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik, zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen en ze herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Dan vers 15. Het woord des Heren kwam tot mij, gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, dus 10 stammen, het stuk hout van Efraïm en het gehele huis Israël dat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkaar tot één stuk hout, zodat ze in uw hand tot één worden. 24. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Eén herder zal er voor hen allen zijn. Ze zullen naar mijn verordeningen wandelen en naastig mijn inzettingen onderhouden. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb, en waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, ze zullen daarin wonen. Zij, hun kinderen, hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. Een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God en ze zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik de Heere het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Tot zover. Prachtige, schitterende profetieën over Israël. Vandaag is het Israëlzondag in heel veel kerken en groepen. Dat is de eerste zondag van oktober. Dat is een soort traditie in het kerkelijk jaar. Toen ik me dat realiseerde de voorbije dagen, toen dacht ik, nou, daar zitten we aanstaande zondag buitengewoon. Maar we hebben een heel mooi thema over Israël. Schitterend herstel van Israël. Het gaat in hoofdstuk 36 en 37, en dat hebben we allemaal gevoeld, over Israël. A, in hoofdstuk 36 over het land. En B, hoofdstuk 37 over de Israëlieten zelf. Het zijn dus eigenlijk twee aspecten van hetzelfde herstel. Het land en het volk. De vorige keer ging het over, ja, dat weten we misschien nog, over de vijand die toch overwonnen moest worden. Dat is ook gebeurd, dat heb ik willen uitleggen. Voordat de zegen van de Heere op een geweldige manier gaat komen, zal de tegenstander overwonnen moeten zijn. Nou, dat is gebeurd. In het boek Ezechiël is dat echt aan de orde geweest. En dan begint het complete herstel van Israël. En dat gaat door tot het bouwen van een tempel. In het boek Ezechiël is dat een schitterend thema. Een geweldig tempelcomplex waarvan de maten, wat de breedte en de lengte betreft, vrijwel gegeven zijn. Heel minutieus. Maar wat de hoogte betreft is er vrijwel niks bekend. Wat andere uitleggers wel eens tot de conclusie heeft gebracht. Je kunt de breedte en de lengte nog wel zien, maar de hoogte zal de Heer dan zelf wel regelen of bepalen. En misschien zit daar ook wel iets in. Hoe ook herstel. Herstel van het land, voor het land en herstel voor het volk en van het volk. Twee hoofdstukken over herstel. Ik heb daarover na mogen denken, kunnen denken. En ik wil toch een paar dingen uitspreken. Het klinkt als een tussenzin, maar dat is het niet helemaal. Er is een tijd geweest dat de evolutiegedachte nogal sterk opkwam. En toen waren er allerlei samenkomsten in het land, in aula's van universiteiten, maar ook op andere plekken, tegen die evolutie. Daar werd door velen in Nederland uit het evangelische kamp aan meegedaan, en ook uit het reformatorische kamp. En daar was heel veel belangstelling voor. Dat is later weer weggeëbd. En misschien is het nu weer tijd voor zo'n golf. Dat zou ik eigenlijk wel willen. Maar de mensen die er toen voor stonden, die zijn er misschien niet meer. Toen dacht ik, ik moet ook zelf proberen om iedereen in mijn omgeving te vertellen waarom de evolutiegedachte fout is. Dus ik vond ook dat ik dat toch maar moest uitdragen. Dat heb ik ook wel geprobeerd, maar dat lukte eigenlijk niet zo goed. En dat zat hem in het kunnen spreken met een techneut, laat ik maar zeggen met iemand die van wanten wist, geoloog of zo. Want dat verloor ik. En toen kwam ik tot de conclusie, ik moet dat niet doen, ik moet dat niet langer doen, maar dat is mijn terrein niet, dat is mijn taak niet. Dat moet je aan specialisten overlaten en dan moet je daar maar zelf buiten staan. Maar moet ik dit wel bestrijden? Ja, je mag er tegen zijn en je mag er niet in meegaan. Maar de vraag is natuurlijk of je er zelf tegen moet praten, of je dat als je taak ziet. Ik kwam erachter dat dat niet mijn taak was. Maar op hetzelfde moment kwam ik erachter dat Genesis 1, daar ging het dan steeds over die dagen, die scheppingsdagen, of dat dagen van 24 uur zouden zijn geweest. En het zouden ook wel dagen van 24 seconden kunnen zijn geweest. Toen maar op. Maar het zijn door God dagen genoemd. En als God ze dagen noemt, dan neem ik aan dat hij 24 uur bedoelt, want zo zit de dag toevallig in elkaar. Ik heb daar geen moeite mee, maar ik kwam erachter dat diezelfde situatie van Genesis 1, weet je wel, de aarde nu was woest en ledig, in het begin schiep God de hemel en de aarde was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en God zei, er zijn licht. Dat proces van Genesis 1 in mijn leven is gebeurd. En toen ik erachter kwam, toen denk ik, nou, ik hoef niet meer te praten over wat men allemaal zegt van Genesis 1 en of dat nu A of B is. Maar ik kan beter getuigen van wat er in mij is gebeurd. Hier was het woest en ledig. En hier lag duisternis op de vloed in mijn hart. Dat was mijn situatie. En God heeft hier licht gebracht. En hier iets bijzonders gecreëerd. Hij heeft hier, laat me zeggen, de hemel in het verschiet gebracht. En hij heeft het droge tevoorschijn laten komen. Hij heeft nieuw leven gegeven. De zon laten schitteren. De Heer Jezus. De maan als getuigenis van God op aarde. Sterren, individuele gelovigen. En hier is leven ontstaan. Splinternieuw leven. Een leven waarvan je nu zegt, ja, dat is leven uit God. Dat is gebeurd. Dat is Gods schepping in mij. En dat loopt exact parallel met Genesis 1. Precies. En nu denk ik, waarom hebben we Genesis 1 als een wetenschappelijk handboekje waarmee we mensen die het er niet mee eens zijn moeten gaan bestrijden? Is dat de insteek van Genesis 1? Of zou Genesis 1 aan ons gegeven zijn om te weten dat, kijk, wat er toen in het groot gebeurd is, ooit, dat is ook in jou gebeurd. Dat is in jouw leven zichtbaar geworden. En dat is zo. Vanaf dat moment wordt het allemaal anders. Bovendien, als je in het Nieuwe Testament leest dat jij een nieuwe schepping bent. En in Genesis schept de Heer maar 3 keer. En dan later nog 1 keer in het Nieuwe Testament. En dan nog 1 keer. Met 5 keer houdt het op. 5 keer is er sprake van scheppen. 3 keer in Genesis. 2 keer in het Nieuwe Testament. Om die 2 tot 1 nieuwe mens te scheppen. Dus de gemeente bestaande uit Jood en Heiden. En jij bent een nieuwe schepping. Wat God toen in Genesis 1 heeft laten neertekenen, is in jouw leven waar geworden. En in mijn leven is het droge tevoorschijn gevonden. En ik heb toen geleerd het oude lied uit de hervormde bundel. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat zongen ze en zingen we nog. Dat is de grond van Christus, bloed en wonden. Daar ligt onze vastigheid. Daar is een nieuwe bodem. Daar kun je staan, daar zak je niet meer weg. Dat is helemaal nieuw. Dat zijn prachtige beelden. En waarom vertel ik dit nu? Omdat God zo is. Daar waar woestheid en ledigheid is, Waar chaos is en wanorde, daar komt God met orde. Onze God is een God van orde, zegt het Nieuwe Testament. Ja, we zeggen dan natuurlijk, oh ja, dan zegt God natuurlijk precies hoe de samenkomst moet verlopen, want onze God is een God van orde. Nou ja, daar zal het ook wel mee te maken hebben. Maar in hoofdzaak gaat het niet om die wanorde of orde. Het gaat om die chaos die er is waar God orde in brengt. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, weet u. Hè? God schiep de hemel en de aarde ooit ver voor Adam en Eva, voor zover ik het begrijp. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat komt nog. Maar jij bent zelf ook een nieuwe schepping. En als je je dat realiseert, dat je van woestheid, ledigheid, van duisternis, hier in mij, tot bloei bent gekomen, tot geloof in de Heer Jezus en tot vruchtbaarheid bent gekomen, dan is dat een geweldige zegen. Nu hoop ik het sprongetje te maken. Als God met Israël weer herstelplannen heeft, dan is dat precies hetzelfde principe. Hier in de tekst stond letterlijk, 36, dat het woest was en dat de duisternis er heerste. De demonen en de afgoden en de woesten. Het land was woest geworden. En God begint, als het om herstel van Israël gaat, met dit land. Het is alsof hij nu gaat zeggen, wat ik toen deed, eerst de hele zaak in kaart brengen, in orde neerzetten. En daarna zet ik Adam en Eva daarin. Dat doet God in 36, 37 ook. Ik breng het eerst weer in orde, tot orde, en dan zet ik Israël daarin. Eerst het paradijs en dan Adam en Eva. Notabene, in hoofdstuk 36 wordt dit zo genoemd. Ik heb het bewust gelezen, vers 35 van hoofdstuk 36. Dit land dat verwoest was, weet je wel, dat is de profetie in hoofdstuk 36 van Ezechiël, is geworden als de hof van Eden. Daar wordt notabene letterlijk die link gelegd met de hof van Eden en de toekomst voor Israël. Vanaf het moment dat je dat ziet, dan denk je, Heere God, wat bent u geweldig. Nu ga ik nog een stapje verder. Zo is de Heer. Misschien is het vandaag wel woest en dor en donker in je leven. Hij wil niets liever dan daar vrede, licht en orde brengen. Zo is de Heer. Toen je tot geloof kwam, ja, dan ben je een nieuwe schepping geworden. In feite heb je dat proces toen al meegemaakt. Iedereen die hier gelovig is, heeft dat proces meegemaakt. Uit die sfeer van duisternis, eertijds waart gij duisternis, maar nu ben je licht in de Heer. Het is een geweldige zegen dat je dit hebt mogen meemaken, dat je daarin mag staan. Maar vervolgens zou het ook later nog kunnen. Israël is natuurlijk op een prachtige plek gezet. Ik weet het wel, Adam en Eva hebben het niet goed gedaan. Toen is de zondeval gekomen, toen zijn ze uit de hof van Eden verdreven. Maar God heeft ze uit Egypte geplukt. Weer die woestheid en die ledigheid en die donkerheid in hun leven. En hij heeft ze willen overbrengen naar een land overvloeiend van melk en honing. Weet je wel, dat is wat er toen gebeurd is. Maar iedere keer wil de Heer een nieuw begin maken. En misschien is dat wel vandaag met je. Ik weet niet hoe het zit, waar je zit, hoef ik ook niet te weten. Maar de Heer wil zo graag opnieuw met je beginnen. Vandaag misschien wel opnieuw met jou beginnen. En wil alles wat herinnert aan donkerheid, aan onvruchtbaarheid, dat is ledigheid. En verkeerde dingen teruglaten en je opnieuw zegenen. Hij wil opnieuw orde brengen in jouw chaos. Sorry dat ik het zo zeg. In dingen die niet kloppen of dingen die niet goed gaan. Hij wil er op een bijzondere manier in werken. Dat geloof ik. Dat is Ezechiël 36. En als je dan dat hoofdstuk nog een keer leest in de loop van de week of zo, en je denkt, dit is toch wel gaaf dat de Heere God begint met het land te ordenen. Hij maakt het eerst in orde voordat ze erin komen. Is dat vreemd? Nee, nou, ik vond voor mezelf een oud voorbeeld, en dat heb ik vaker gezien, dat Salomo eerst een huis bouwt voor zijn vrouw. En als hij dat huis klaar is, dan haalt hij haar op en zegt, nou, het huis is klaar, dus je kunt er ook in. Echt hoor. Maar we hebben een nog veel mooier voorbeeld in de schrift. Jezus zegt tegen ons, weet je wat ik doe? Ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en je plaats bereid heb, dan kom ik je ophalen. Dat is precies hetzelfde. Dat vind je toch hier? Eerst plaats bereiden en dan kom ik je ophalen. Dan zal ik ze halen, die Israëlieten. Het hele volk. De 2 stammen en de 10 stammen. En ik zal ze brengen in het land. Dus plaats bereiden en dan kom ik je halen. Is het hetzelfde als het vaderhuis? Nee, dat is niet hetzelfde. Het gaat niet om dezelfde zegen, maar het gaat om hetzelfde gedrag. Hetzelfde wezens. Een wezenskenmerk van onze Heer. Geweldig is dat. Prachtig is dat. Dat hij gereed maakt, en als hij gereed gemaakt heeft, dat volk daar gaat brengen. En dat geldt voor ons ook op een prachtige manier, Johannes 14. Dat heb ik net geciteerd. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer. En ik zal jullie brengen waar ik zelf ben. Eerst orde, gereedheid. Alles is in orde. Dan hoorde ik onze kindertjes zingen op de zondagschool. Ja, ik doe niet zo vaak zondagschool. Ik heb het ook nooit zo ver gedaan. Wel eens uit nood, maar ik ben niet zo goed erin. Alles is gereed in het vaderhuis. Weet je, dat zingen de kinderen dan. Hè? Kom en ga met mij en kom en doe het mee. En alles is gereed in het vaderhuis. Zal ik jou daar zien in het vaderhuis? Iedere keer hetzelfde. Heel mooi. Maar als wij het nu zouden overdenken, wat zouden we dan zeggen? Jezus, nu hebben we alles klaargemaakt. Nou, dan kunt u ons pakken en dan kunt u ons daar brengen waar u alles in gereedheid gebracht hebt. Het is toch zo? Zie je dan niet dat dit met Israël gaat gebeuren als de gemeente daar is? Ik hoop dat dat helder is. Dat de gemeente op het moment dat Israël terugkomt uit de volkeren en dat ze terug in dat land zullen zijn. En dat land zal niet een chaotische toestand zijn. Met gedoe. Met die en met daar. Wat er dan is, is vrede. Is rust. De Heere is koning. En hij zal ze daar brengen. In een prachtige setting. Een schitterende setting. Een samenstel van zegeningen van de Heere alleen. Dat is wat dan gaat gebeuren. En dat zijn hele bijzondere dingen. Ik hoop dat de link helder is, dat de Heere zijn volk zal gaan brengen op de plaats waar hij ze hebben wil. En daar heb ik jullie bedoeld, daar zal ik jullie zegenen, daar zal ik bomen laten groeien, daar zal ik tarwe en wijn geven, daar zal de oogst niet meer teleurstellen, daar zullen jullie wonen, daar zal geen vreemdeling meer zijn, daar zal geen vijand meer zijn. Nou, je moet er niet aan denken vandaag. Ik weet niet hoe het gaat. Of ze weer gaan doorbouwen op die zogenaamde bezette terreinen. Ik weet het niet. Soms lees je er heel veel over en soms een paar dagen niet. Maar dat wordt wel helder. Dit conflict daar is nog lang niet over. Want het is niet een roepen tot de Heere geweest. En er is nog niet een soort profetie van Ezechiël. Van eerst de vijanden weg. Eerst de vijanden weg. En dan zal ik dat land opnieuw gereed maken voor mijn volk. Dan zal het weer zijn zoals ik eerst het paradijs heb gecreëerd en daarna Adam en Eva in dat schitterende paradijs heb gezet om ze buitengewoon te zegenen. Dat is wat hier de ondertoon is van hoofdstuk 36, maar ook van 37. Dat zijn hele mooie dingen. Ik hoop dat je het meepikt, want ze zijn namelijk voor jezelf ook mooi. Want zo is de Heer. Hij maakt het in orde. Ook al zou het nu chaos zijn, hij wil het in orde maken, zodat je opnieuw in de volle zegen van hemzelf kunt staan en kunt genieten. En hoofdstuk 37 gaat het over dat volk, het dal van de dorre doodsbenen. Heel bekend. Iedere keer als er over herstel van Israël wordt gepraat, dan kun je niet om hoofdstuk 37 heen. Dat kan niet. Dat is de illustratie. Ik heb hier ook wel eens gezegd dat in 1948, ik was toen een jaar of 11... de staat van Israël werd uitgeroepen. En dat ik toen hoorde, toen al, bij ons in de kerk, dat dit een schok zou zijn. De draagwijdte van die schok drong nog niet door, want iets later, een paar jaar later, kwamen ze in de kerk tot de conclusie, ja, maar als dat herstel van Israël betekent, wat ze toen eventjes aan hun verstand gepeuterd kregen. Dan is onze basis niet goed. We zaten in de gereformeerde, de Calvinistische traditie. En we waren in de plaats van Israël gekomen. En binnen dat denken had Israël helemaal geen toekomst. Van alle zegen was immers voor ons. Daar schrik je aan de ene kant van. Maar 85% van kerkelijk Nederland denkt nog zo. Vandaag. Dat wordt alleen niet meer zo beklemtoond. Omdat we het niet meer over Israël hebben. Ja, we hangen wel bepaalde gedachten aan. En eigenlijk zitten we Israël alleen een beetje te veroordelen. Maar dat past ons beter. Meneer Van Acht die wilde al naar D66 gaan, heeft hij gezegd. Naar GroenLinks gaan. Dat heeft hij gisteren weer teruggetrokken. Ik heb toevallig een stuk televisie gezien en daar is hij dan van teruggekomen. Maar hij is niet teruggekomen op zijn ideeën over Israël en over de Palestijnen. Daar is hij heel fel in. En waarom zijn ze nu zo fel? Ben ik dan tegen de Palestijnen? Nee, ik ben niet tegen de Palestijnen. Ik ken gelukkig een groot aantal Palestijnse gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. En die daar echt voor gaan. Nou, daar ben je al geweldig blij mee, met dat gezelschap. Maar vervolgens, alle Palestijnen mogen komen. Die zijn niet meer of niet minder dan alle andere volkeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat Israël geen zegen zou kennen. Israël mag niet terug. Dat vindt de vijand. Israël moet in die verwoeste sfeer van donkerheid en van ledigheid blijven. En wat er aan politiek is vandaag in Israël, stelt ook een beetje teleur. Dat gaat niet goed. Dat is niet de weg naar herstel. En je zou wensen dat er een Ezechiël opstond daar, en dat er een profetie van Ezechiël kwam met luid bazuingeschal, en dat daar de woorden van de Heere zouden worden gehoord. En dat er inkeer zou komen. Want dat stenen hart, dat moet eruit. Er moet een vlezen hart in. En Gods geest moet gaan waaien. En die dorheid en die doodsheid, die dorre doodsbeenderen, die moeten tot leven gebracht worden. Er moet iets gebeuren, een beweging, een soort geruis. Dat is een duidelijk werk van God. Dat moet gebeuren. Als dat niet gebeurt, dan is er geen nieuw leven. Dat is nu precies wat Nicodemus van de Heer Jezus te horen kreeg. Als er niet een wedergeboorte plaatsvindt, dan kun je het Koninkrijk van God niet zien en kun je dat Koninkrijk van God ook niet ingaan. Nicodemus zegt, hoe gaat het dan? Bent u de leraar van Israël? Weet u dat niet? Dit had hij moeten weten, want hij had Ezechiël in zijn Bijbeltje. Hij had het kunnen weten. Hier staat het. En Jeremia zegt het ook, maar hier staat het ook. Heel helder. Doods, dor, duisternis, woest, ledigheid, maar God zou een werk gaan doen. Een wederbarend werk, beetje moeilijk. Een werk van wedergeboorte. Dat zal de Heere gaan inzetten. En dat wonderbare werk van de Heere, dat heb jij ervaren, als het goed is. Je bent toch wedergeboren? Toch niet uit jezelf? Het is toch een geschenk van God? Dat heeft hij toch gedaan? Hij heeft toch een beweging ergens in je ziel op gang gebracht? Heeft toch een soort geruis gegeven. Je hebt toch iets gehoord van de geweldige plannen van God. En iedereen die geloofde in het volbrachte werk van de Heer Jezus mag zich een wedergeboren iemand noemen. Nicodemus moest dat leren. Hij had het kunnen weten, want Israël zal op dezelfde wijze terugkomen. Ik zeg niet hetzelfde zegenpakket krijgen, maar wel op dezelfde wijze tot inkeer komen. Dal van dorre doodsbeenderen. We waren blij, zoals ik zei, in 48 met dat wat daar gebeurde, maar het zijn maar twee stammen. De 10 stammen zijn sindsdien ook wel gezocht. En soms denken ze dat ze iets gevonden hebben. Dat zal ook wel, er zullen wel flarden gevonden zijn. Alleen, ze weten het niet precies. Maar hoe dan ook, ik geloof vast dat er hier en daar en ginds, misschien in China of in Zuid-Amerika of in Ethiopië, allerlei plekken zijn waar restanten van de 10 stammen te vinden. Dat geloof ik stellig. Maar ze zijn nog niet massaal terug. Dat moet nog gebeuren. En God roept ze. God brengt ze. God beveelt ze. Ik zal ze weghalen. Ik zal ze oproepen. Een ander stukje tekst zegt dat er dan vissers zullen zijn en jagers. Jagers heeft te maken met agressie, met fanatiek, met geweld, met een geweer. En vissers, dat heeft te maken met wat liefelijkere methodes. Van ik zal ze opvissen in een net en ik zal ze brengen in Israël. Hoe dan ook, ze gaan terug. En dat hele volk zal terugkomen in het land. Wanneer? Nou, ten eerste als dat land helemaal klaar is. Ten tweede zal het geheel in het land komen. Dus het hele Israël. En dat is ook precies wat Romeinen 11 zegt. Geheel Israël. Dat is niet alle mensen van Israël, maar alle stammen van Israël. Het geheel van 2 en 10 stammen. Die samen, die zullen behouden zijn. Die zullen ook behouden worden. Dat gaat een keer gebeuren. Daarover gaat het. En Ezechiël profeteert. En er is een beweging, een geruis, en die dorre doosbeenderen waarvan iedereen zegt, nou dat wordt nooit meer wat, dat wordt dus wel wat. Daar is geen leven in te krijgen, daar komt dus wel leven in. Precies, God schept de bron van leven. En hij brengt die dorre doosbeenderen aan elkaar en weet precies hoe ze in elkaar passen. En hij zorgt ervoor dat er spieren opkomen en huid en vlees en uiteindelijk ook geest inkomt. Dat er leven komt. Hij zal rein water springen en geest in hen brengen. Begrijp je nu waarom wedergeboorte is uit water en geest? Dat is het Nieuwe Testament. Maar dit is het Oude Testament. Eigenlijk stond het hier al. Hadden we dit ook al kunnen weten. Dit hele proces gaat door en ze zullen terugkomen in het land. Israël terug in het land. Ongehinderd, niet belaagd, niet beschoten door raketten van Iraanse makelij, niet beschoten door Hamas of Hezbollah, niet beschoten door Fatah-bewegingen, wie dan ook, wat dan ook, er zal vrede zijn. De Heere is koning, de koning Shalom. Want er zal 1 knecht, David, zoon koning zijn over hen. 2 volkeren aan 1 gesmeed. Nog even voorgesteld met die 2 stukken hout. 2 stammen, 10 stammen. Tot 1 blok gemaakt, tot 1 hout gemaakt. Dit is het volk. Dus niet meer 2. Het is alsof die oordelen van de Heere na David, na Salomo. Want toen is het rijk gesplitst. Alsof die opgeheven zijn. Ze zijn ook opgeheven. Maar ze worden weer aan 1 gevoegd. En er zal 1 koning zijn. Mijn knecht David. En de Heere zegt, ik wil daar gaan wonen. Mijn plan met Israël was toen ik ze uit Egypte haalde, om bij hen te wonen. Dat is een van de mooiste teksten uit Exodus, vind ik, waar de Heere zijn motief geeft voor hun verlossing uit Egypte. Je kunt 1000 keer zeggen dat ze het daar moeilijk hadden, dat was zo. En dat ze het daar vreselijk hadden. Dat ze tot God geroepen hebben, ja. Maar God zegt, ik heb jullie uit Egypte gehaald, niet omdat jullie het moeilijk hadden, of omdat het zo zwaar was, of omdat de Egyptenaren zo wreed waren, maar ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Dat is mijn plan. Hij wilde bij hen zijn. Wat staat hier? Wat is het typische dan van Israël? Dat de Heere in hun midden is, dat zijn huis daar is, dat zijn tempel daar is, dat hij in hun midden wil wonen. En dat hij de zegen daarvan laat uitstralen naar wie wil. Dat is de insteek. En die ene zegenbron is niemand anders dan onze Heer Jezus. We hebben geen idee, denk ik, wat het zeggen wil dat de Heer Jezus vanmorgen in ons midden wil zijn. Waardoor zijn wij nu uniek? Nou, omdat de Heer Jezus hier is. Omdat God in ons midden wil wonen. Door zijn geest zult u zeggen, ja, maar hij wil er zelf ook zijn. Dat is het unieke. Wat is het unieke van straks? Nou, dat de Heere daar woont. Dat hij zijn verblijf daar heeft. Dat hij zijn tempel daar heeft. Dat hij zijn huis daar heeft tot in eeuwigheid. En 1 koning zal er zijn. Wie is die koning? Nou, dat is de koning der koningen, de Heere der heren. Dat leidt geen enkele twijfel, dat is de Heer Jezus. Echt, dat is de Heer Jezus. En het is zo geweldig dat je dat kunt snappen. Waarom kun je het snappen? Omdat je het zelf hebt ondervonden. De hele Genesis 1 episode heb je meegemaakt, toch? En ook daarna, toen het weer even misging, is God opnieuw met je begonnen. Ja, misschien wel 10 keer in jouw leven. vijf keer, of drie keer, of twee keer, of twaalf. Vul maar in. De Heer is opnieuw begonnen met je. En de Heer wil zo graag blijven zegenen. En daar waar woestheid en waar chaos is, daar wil hij herstellen. Dat is de Heer. En hij wil je brengen daar waar hij plaats heeft bereid. Het hele proces, dat heb je meegemaakt. In je hart en in je denken. Nu, datzelfde proces zal Israël treffen. In het geheel. Het gaat daarom het hele volk, om de 10 stammen. En die zullen terugkomen en die zullen hun plek krijgen. En die zullen de zegen van de Heer ervaren. En die zullen ook die zegen doorgeven aan anderen. Want die zegen vanuit Israël is niet alleen voor Israël zelf bedoeld, maar die is ook nog voor de omgeving bedoeld. Dat zijn prachtige profetieën. Ezechiël 36, 37. Je zou het bijna inlijsten. Zo mooi is het. Heren, ik ga eerst dat terrein regelen en dan ga ik jullie regelen. Met een beetje te plastisch. Maar dan zet ik jullie in mijn hof en daar mogen jullie genieten. En ik zal er zijn. En jullie leven. En jullie schitteren. En jullie genieten. Israël heeft een schitterende toekomst. Maar daarvoor best heftige dagen. Want de strijd is nog lang niet gestreden. Die strijd eindigt pas als de Heer Jezus hier op aarde komt. Niet eerder. De Heer zegene ons bij het overwegen daarvan. En ik hoop zo dat het ook een plekje krijgt in je denken. Amen. Vader, dank u wel dat u door uw Heilige Geest deze dingen in onze harten wilt leggen. En dat u er iets door wilt bewerken. Een stuk dankbaarheid. Omdat we aan den lijve hebben ondervonden. Wat het wil zeggen. Dat die duisternis wegging. Dat die ledigheid. Inhoud kreeg. En dat die woestheid. Ordelijk werd. En dat we nu. Bijna als een. Door demonen bezeten iemand rustig, stil, goed gekleed aan de voeten van de Heer Jezus mogen zitten. We hebben die beelden uit het Nieuwe Testament. En u wilt zo deze dingen ook vanmorgen in onze harten leggen. En ons dankbaar maken voor dat wat u gedaan hebt en voor wat er nog komt. Want de Heer Jezus heeft straks plaats bereid en we gaan daar naartoe. En dan is alles klaar. Dank u wel. Dat u dat ook voor Israël doet, Vader. Uw volk nu nog in die enorme druk van vandaag. Niemand weet hoe het moet. En de druk neemt toe. De haat neemt toe. De vijandschap laait op. En ik wil u zo bidden dat de vrede van uzelf. Ja, mag heersen ook in hun harten. En dat ze de Heer Jezus, de Messias zullen zien. Straks zullen ze zien als ze niet geloven nu. Dan hebben ze de kans dat zij, althans dat is voor de Joden wel zo, dat ze hem zullen zien die doorstoken werd. En we willen u danken, Vader, dat u een plan hebt met uw volk Israël van schittering en van zegen. Dank u wel daarvoor. En ik bid dat velen dit zullen zien. Maar ik bid ook dat in de kerken, in de gemeenschappen, in de kringen, de evangelische hoeken, dat daar ook zicht komt op wat u bedoelt met Israël. Dan is het bidden anders. Dan is de houding ten aanzien van Palestijnen anders. Dan zien we ineens dat uw plan heel helder is met uw volk. En we willen u danken dat u ons dat schenken wilt. Dat u ons daarin ook leiden wilt en sturen wilt. Ook deze ochtend. We danken u voor uw goedheid en uw genade. En we danken u dat we het kunnen begrijpen nog een keer. Omdat we het zelf meemaakten. In andere vorm, maar toch. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam. En zo willen we ook uit elkaar gaan en elkaar ook uw zegen meegeven. We hebben dat al gedaan in een lied, het laatste lied dat Piet opgaf aan het begin van de dienst. Ik bid u zo dat we uw zegen zullen ervaren en onder uw zegen uit elkaar gaan en met uw zegen in onze harten u gaan prijzen, u gaan danken. Vader, de liefde van de Heer Jezus, de genade van uzelf. En de gemeenschap van de Heilige Geest wil bij ons zijn en zal ook bij ons zijn totdat de Heer Jezus komt. Amen.